Goedemiddag allemaal, good afternoon all. Het is goed om te zien dat jullie ook weer de tijd hebben gevonden en hebben genomen om tot hier te komen. It's good to see that everybody has taken and found the time to come to worship God together here. Dat was nogal een schriftlezing wat we juist hebben gezien. It was quite a scripture reading that we just read. I think I'm going to use it as an introduction to my lesson. Dus dan zullen we die maar gebruiken als een inleiding op mijn les. Toen Mozes daar op die berg was, denk ik wel dat Mozes verwachtte dat het volk trouw bleef aan God. En dat Mozes dat ook mocht verwachten. Maar het volk dacht van die Mozes, die blijft veel te lang weg. Wat is er van gebeurd? Misschien is hij wel dood, laten we ons eigen ding maar doen. En dat was toch, Pravin heeft dat ook gezegd, dat was toch een heel, waarom hebben ze die keuze gemaakt? So when Moses went up the mountain to spend time with God, and I think he it was rightful of him to expect that the people would remain faithful to God. But when the people saw this Moses, where is he? Maybe he died. The people became disloyal to God. En God was er natuurlijk niet blij mee. En God wilde dat onrecht, die onrechtvaardigheid, wreken. En ook dat was juist van God. So, and God was not pleased with what the people started doing when they made that calf. And God wanted to punish the people. And when he would have done so, it was righteous. It was rightful for him to do so. En Mozes die probeert dan te bemiddelen bij God. En het lukt hem ook. En we zagen in vers 14 dat God berouw kreeg over het kwaad dat hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen. So Moses, he pleads for the people with God. Although the people did not deserve it, Moses pleaded for the people. And God, as verse 14 said from Exodus chapter 32, God became sorry that he threatened to do the evil. So the pleading of Moses with God helped. And there's a very important lesson for us to learn in this. Dus als we zien hoe Moses toch bij God kon komen en tot God kon pleiten om dat kwaad niet te zullen aandoen en dat God daarnaar luistert, dat is een heel waardevolle les voor ons. Maar ik vond het ook, ik vind het nog altijd eigenlijk bijna lachwekkend, alhoewel we mogen daar niet mee lachen, maar als we zien hoe Aaron reageert. Also, if we see, I think it's almost laughable, but we should not laugh with it, because these are very serious things. But if we see how Aaron reacts when he comes with Moses, look at verse 22. Aaron zei, de toren van mijn Heer ontbrandde niet. Gij weet zelf dat het volk in het boos ligt. Wat doet hij in vers 22? Hij geeft de schuld aan het volk. Maar wie had hen kunnen tegenhouden? Of wie had op zijn minst kunnen zeggen, dit is slecht, dit mogen wij niet doen? What does Aaron do in verse 22? He blames the people. Now, what could he have done? He might very well be the only person who could have stopped the people. Or who at least could have said, this is evil to do, we cannot do this. Maar is dat wat Aaron deed? Ze zei, verse 23. Ze zeiden tot mij, maak ons goden die voor ons uitgaan. Want deze Mozes, die man die ons uit het land Egypte heeft gevoerd, wij weten niet wat er van hem geworden is. 24. Toen zeide ik tot hen, wie heeft goud? Ruk het af. Zij gaven het mij, en ik wierp het in het vuur, en dit kalf kwam eruit. Nu hebben we dat al ooit geprobeerd. Zal ik zelfs iedereen zijn goud inzamelen als we dat al hebben, een vuurke bouwen buiten, en dan misschien per toeval gaat daar een kalf uitkomen, bijna even lachwekkend als de evolutieleer. Maar dat was Aaron zijn excuus, dat was zijn reden naar God toe om te zeggen, voilà, dit is waarom ik het gedaan heb. So what we see in verse 24, that Aaron, when the people told him, oh, this Moses, where is he? What is his explanation? He said, well, as the people has replied to that, who had gold? Give it to me. And then he says, well, there was a fire. I threw it in the fire. And oops, a golden calf suddenly came forth out of the fire. Now, if some of us have gold, let me collect it now. Let's make a fire outside. I will throw the gold into the fire. Will there come a golden calf? But this was Aaron's response. This was the best thing he could bring forth in his defense to Moses and, of course, to God, because he was guilty. He was guilty of not acting. 25. Daar Moses zag dat het volk teugelloos was, want Aaron had de vrije teugel gelaten tot spot voor hun tegenstanders. 26. Ging Moses staan in de poort van de legerplaats en zeide, wie is voor de Heer? Dat is een heel belangrijke vraag, want goed, er zijn dingen gebeurd die Israël niet had mogen doen, maar ze krijgen dus die kans, wie is voor de Heer? En zij die op dat moment kozen voor de Heer, die maakten de juiste keuze. So we see that at that point Moses comes forth and he asks the people, who is for the Lord? And then at that point, these people could make a distinction, who would choose for the Lord or against the Lord. One last point that I find very interesting, laatste punt dat ik heel interessant vind in dit verhaal is, in vers 30. De volgende dag zei de Mozes tot het volk, jij hebt een grote zonde begaan, maar nu zal ik opklimmen tot de Heere, misschien zal ik voor uw zonde verzoening bewerken. 31. Toen keerde Mozes tot de Heere terug en zeide, ach, dit volk heeft een grote zonde begaan, want ze hebben zich een gouden god gemaakt. 32. Maar nu vergeef toch hun zonde en zo niet, delg mij dan uit het boek dat jij geschreven hebt. 33. Maar de Heere zeide tot Mozes, wie tegen mij gezondigd heeft, zal ik uit mijn boek delgen. Mozes probeerde voor het volk te pleiten. En we hebben gezien dat God het kwade, dat hij daar berouw van kreeg. Maar de verantwoordelijkheid die elk een voor zijn zonde had, die staat nog steeds. En Mozes kon zijn leven niet geven voor het leven van het volk. Mozes zegt tot God, vergeef hun zonde. En als je hun zonde niet wilt vergeven, weet je wat, God? Delg mij dan uit uw boek dat jij geschreven hebt. En wat zegt God daartegen? Vers 33. Degene die tegen hem gezondigd heeft, die wordt uit zijn boek gedelgd. Dus er is een boek waarin God zijn kinderen of de namen daarvan bijhoudt. En zij die, zoals Israël, zondigen, die worden uit dat boek gedelgd. So when Moses tried to plead for the people with God, and he asked in verse 32 to forgive their sin, and if God was not willing that, then Moses said, well, then you can remove me from your book of life. What does God reply to that? God says, no. The one who sins against me, that person will be removed from the book. So it appears that God knew Moses knew God, and that God has a list of his children. And that all the faithful children will remain in this book. But those children of God, like the people of Israel, who continued to live in sin and rebel against God, they were to be removed out of the book of God. Ik wil vandaag wat paar teksten gaan behandelen waar het woordje laatste in voorkomt. En daar wat lessen uittrekken. Today I want to talk about things that in the Bible are called the last things. And I want to learn some lessons from that. Let us go to Mark chapter 12. Laten we naar Marcus hoofdstuk 12 gaan. En in Marcus 12, daar leren wij of lezen wij een gelijkenis van onrechtvaardige pachters. En er is een man, ik denk dat Christian heeft onlangs dat ook nog aangehaald, dus we gaan daar ook niet te veel tijd aan besteden. Maar die landman die verwachtte dat die pachters van het land vruchten opbrachten en zij brachten die niet op. En hij zond zijn slaaf naar die pachters om de vruchten op te brengen, maar die sloegen ze en zonden ze weg. Er werden in vers 4 andere slaven gezonden, maar die werden ook slecht behandeld. En nog andere, vers 5, en die werden ofwel geslagen ofwel gedood. Maar in vers 6, toen had hij nog één over, zijn geliefde zoon. En ten laatste zond hij deze tot hen, zeggende, mijn zoon zullen zij ontzien. Nou, wat doen de pachters? Zij ontzien de laatste niet. De laatste die God tot hen zond, ontzagen zij niet en die doden zij. En dat is natuurlijk een gelijkenis die gesproken is tegen het Joodse volk. Want we hebben gezien wat er in de woestijn gebeurde. Maar ook in de tijd van Jezus was dat volk nog heel hardnekkig. Wilde zich niet veranderen. Ze hebben veel van de profeten van God gedood. En de laatste die God tot hen gezonden heeft, namelijk Jezus Christus, die hebben zij ook gedood. Maar waarom? Ik wil even de nadruk leggen op de laatste. In Handelingen 4 vers 12, we gaan dat niet openslaan, daar lezen wij dat de behoudenis in niemand anders is. Dus wanneer God Jezus tot ons gezonden heeft, dan is er geen andere mens, geen andere wijze, geen andere manier dan door Jezus Christus om behouden te kunnen worden. Want daar staat de behoudenis is in niemand anders. Want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven waardoor wij moeten behouden worden. Dus niet Boeddha, niet Mohammed, Maria niet, noem het maar op. Jezus alleen is de weg tot de behoudenis. So what we see here in this parable, and we have, I know on the study during the week we have dealt with this too, so we will not spend too much time in detail with this, but there was a landowner, and he expected fruits from the land. And so when it was time to collect the fruit, he sent slaves to the people who were to, what is the word in verse 1 at the end? Some farmers. No. Yeah? First. To the tenants. Yes, the tenants. And when he wanted to collect the fruits from the tenants, they mistreated the slaves that the landowner sent to them. And so he sent other slaves, and they also were mistreated. And then he sent some more slaves, and they killed them and mistreated many more. And then in verse 6 we see, then he had one left. And who was that? That was his beloved son. And what does scripture say? And at last he sent him to them, saying, they will spare my son. And of course, they did not. And we know that this parable is spoken in light of the Jewish people. We have seen what happened in the desert in Exodus 32. But even in the time of Jesus, in New Testament time, the attitude of most Jews was that they were very stiff-necked. They were very stubborn. They did not want to listen to God. And so why I use this parable is to make a point that God at last sent his son. And he is the last one that God sent. There will be no other person sent today or in the future by whom we can be saved. As Acts chapter 4 verse 12 says, that there is no other name given to us by whom we can be saved. And no other name will be given to us except the name of Jesus Christ. He is the only one. Kijk eens in Jacobus hoofdstuk 5. Look at James chapter 5. Van 1 tot 3. Vers 1 tot 3. Welaan dan gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen die u zullen overkomen. Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door mot aangevreten, uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn. Hier is de tweede keer dat we, of een tweede punt dat we vandaag maken, is dat het de laatste dagen zijn. Jezus was de laatste die gezonden is, maar we leven in een tijdperk, in een Nieuw Testamentisch tijdperk, wat ook in het Nieuwe Testament omschreven wordt als het tijdperk van de laatste dagen. Die tijd is begonnen, zoals Hebreeën 1 vers 1 en 2 zegt, in de tijd dat Jezus in de wereld is gekomen. En die tijd zal duren totdat Jezus zal terugkomen op de aarde of naar de aarde om zijn volk tot zich te brengen in de hemel. En we hebben gezien hoe belangrijk het was voor het volk van Israël in de woestijn om trouw te blijven aan God. En ook al is er zo geen sterke man als Mozes in het midden, God verwacht nog steeds trouw. En de gevolgen voor ontrouw zijn nog steeds dezelfde. Ook al is er niet zo'n sterke man in het midden zoals Mozes. En ook al zijn er andere sterke mannen zoals Aaron, die niet het voorbeeld geven wat ze moeten geven. Toch verwacht God trouw van zijn volk in alle omstandigheden. En hier zien we dat ook, dat die waarschuwing wordt gegeven aan de rijken, aan de christenen die hun schatten zijn gaan opleggen op aarde. Die ook hun focus zijn vergeten naar God toe en die hun focus te veel hier op het aardse hebben gevestigd en die niet bezig zijn met het geestelijke werk. En daarom zegt de schrijver ook, je bent schatten gaan opleggen terwijl het de laatste dagen zijn. Dus we leven een tijd. En ik weet dat is iets waar we als christen heel waakzaam voor moeten zijn. En Pravin heeft dat juist ook gezegd. We moeten een balans vinden in ons leven tussen de aardse verplichtingen, maar ook de geestelijke verantwoordelijkheden. En die balans, die is soms te vaak dat we met het aardse bezig zijn en te weinig met het geestelijke. Soms durft het wel doorschieten dat het heel andersom is. En we moeten daar echt een juiste balans in vinden. Dat we doen wat we moeten doen hier op aarde van Gods wegen, maar dat we ook met het geestelijke bezig zijn. So what we see here is that the writer gives a warning to the rich Christians. And their fault is that they have started collecting treasures on earth while it are, as verse 3 says, the last days. So this is the second point that we are going to make with the term last. It are the last days. Now Hebrews 1 verse 1 and 2 claims and teaches that these last days started when Jesus came into this world. And scripture teaches that these last days will remain until Jesus will come back to collect the saints on judgment day. Now, as we saw how difficult it was for the people of Israel to remain faithful when the strong man of Moses was not in their midst, God still expected them to be loyal. And even when other strong men like Aaron did not give the good example that he should have given at that point, God still expected the people to be loyal to him. And so here it speaks about Christians who have not maintained the proper balance in their life. As a Christian, this is sometimes extremely difficult to do. Because we live on earth and we have earthly responsibilities. But sometimes Christians, they make their earthly life more important than the spiritual obligations. Sometimes it's the other way around. That people make their spiritual obligations so important that they ignore or neglect their earthly responsibilities. And so what we should do as Christians is find the proper balance in our lives. What we should do on earth, what God has given us to do, we should be doing, but we should never neglect the spiritual work that is to be done on earth. And that's why this warning is given here. You have collected treasures on earth while it are the last days. The volgende punt. Johannes, hoofdstuk 12, vers 48. The next point, John, chapter 12, verse 48. En daar staat, wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft één die hem oordeelt, zegt Jezus. Het woord dat ik gesproken heb, dat zal hen oordelen. En de NBG zegt ten jongste dagen, maar je mag daar evenzeer ten laatste dagen invullen. Er is een dag die in de Bijbel genoemd wordt de laatste dag. De dag waarop mensen zullen geoordeeld worden. En herinner u hoe we zagen dat Mozes pleitte voor het volk en zei, God, delg mij uit uw boek. Wel, Openbaringen leert ons dat als wij trouw blijven aan Jezus, dat onze naam niet zal uitgewist worden uit het boek des levens. Als ik niet vergis, Openbaring hoofdstuk 3. En hier staat dan ook, wie Jezus verwerpt, wie zijn woorden niet aanneemt, die zal door dat woord van Christus geoordeeld worden op de laatste dag. So what we see here is, the one who rejects Christ, and the one who does not accept the words that he has spoken, he has one that will judge him, the word that Jesus spoke. That will be the measurement of judgment on judgment day. And so it says at the end of that verse, that will judge him on the last day. So there is a day that is called in the Bible the last day. One day that is the last day. And on that day, a judgment will come. Kijk eens naar Johannes hoofdstuk 5. Look at John chapter 5. Vers 28 en 29. Vers 28 en 29. Verwondert u hierover niet, want de uren komt dat alle die in de graven zijn naar zijn stem zullen horen. En zij zullen uitgaan wie het goede gedaan hebben tot opstanding ten leven, en wie het kwade bedreven hebben tot opstanding ten oordeel. Dus op dezelfde dag, die de laatste dag is, dat het woord van Christus zal oordelen, zullen zij die het goede gedaan hebben opstaan ten leven. Maar zij die het kwade gedaan hebben, opstaan ten oordeel. So on that last day, when the word of Christ will be used as a measurement for judgment, we read here that those who have done good in their lives will come to a resurrection of life. But those who have done evil in their lives, they will come to a resurrection of judgment. This will all happen on that same last day. And as we have seen in Exodus, how Moses, when he pleaded with God for the people, that he asked, remove me from your book, that's why I quoted that, we read in the New Testament in Revelation, if I'm not mistaken, in chapter 3, we see that when Christians remain faithful to the word of Christ, they will not be removed from the book of life. And this will all be judged on the last day. 2 Petrus hoofdstuk 3. 2 Peter chapter 3. Vers 3. Dit moet jij vooral weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerte wandelen, vers 4, en zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vader ontslapen zijn, blijft alles zo als het van het begin van de schepping af geweest is. Dus in die laatste dagen, terugkomend op de tijd waar Jacobus over sprak, moeten we weten dat er veel spotters zijn. En die spotters die wandelen naar hun eigen begeerte. Weet je wat het volk van Israël op dat moment ook deed, dat zij dat gouden kalf maakte. Wat die mensen tot wie Jacobus spreekt, wat zij ook bezig waren. Zij wandelden naar hun eigen begeerte. En we moeten dus oppassen en bewust zijn dat in die laatste dagen dat er een heel reëel gevaar voor afval is. So what we see here in verse 3 and 4 is that in the last days, Peter warned that there will be people who, let me see what that word is. Yeah, who will scoff. and they will walk according to their own desires. And they will say, where is the promise of his coming? And his, look, everything is the same from old, and nothing has changed. So, as we see that James addressed people who were not walking properly, as we see the people of Israel not walking properly, here we see in the New Testament, in the last days, that there is a real threat of people losing their salvation, being influenced by scoffers. Kijk eens naar 1 Corinthians hoofdstuk 15. Look at 1 Corinthians chapter 15. Vers 45 tot 49. Vers 45 tot 49. 1 Corinthians 15, 45-49. Vers 45, 45. Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel. De laatste Adam werd een levendmakende geest. Vers 46. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. Vers 47. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is uit de hemel. 48. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijke. En zoals de hemelse is, zijn ook de hemelse. 49. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Wat we hier zien is, wanneer Paulus aan het spreken is over hoe ons lichaam zal zijn in de hemel, dan spreekt hij over een geestelijk lichaam, een hemels lichaam. En we moeten dat tegenoverstellen aan ons aardse lichaam. Want wat zegt hij in vers 45? De eerste mens Adam was een levendmakende ziel en de laatste Adam een levendmakende geest. Dus daar wordt Adam tegenover Christus gesteld. En Adam is degene die ons als eerste, of de eerste mens die geschapen is en waaruit alle mensen zijn voortgekomen. Daardoor hebben wij nu een natuurlijk lichaam. Maar die laatste Adam, Christus, die zorgt ervoor dat wij een geestelijk lichaam zullen krijgen. En daarom is het ook niet voor niks dat er staat geschreven dat wij wederom geboren moeten worden. Uit water en geest. Dan wanneer wij dat hebben gedaan, dan zullen wij als Jezus terugkomt ook het hemelse kunnen dragen. So what we see here in verse 45 is that the first man Adam, he became a living soul. And the last Adam, he became a living making spirit. So what we see here is that Adam is being contrasted to Christ. And Adam, out of whom we all came forth, he gave us, because he had a natural body, we all have a natural body. But what Christ did was, he will give us a heavenly body. He will give us a spiritual body. But it says in verse 46, but not the spiritual comes first, but the natural. And after that, the spiritual. So, the man out of heaven will be a spiritual man. And it is not for nothing that Jesus said to Nicodemus that a natural man must be born again by water and spirit. And a person who has not been born out of water and spirit will never be able to have the spiritual heavenly body. Last point, Matthäus hoofdstuk 20. Matthäus 20, Matthew 20. En Jezus spreekt daar een gelijkenis, we gaan die niet helemaal lezen, maar over een man die arbeiders voor zijn wijngaard ging huren. En 's morgens huurt hij daar een paar mensen die daar werkloos staan en zegt van kijk, 1 shilling... en een hele dag arbeid, en die gaan ermee akkoord. En zo, om de zoveel uren, ziet die eigenaar wat mensen staan die daar werkloos zijn, en die zegt telkens tot hun, wilt je werken, ik zal u loon geven, en ja, ze gaan allemaal werken. En Op een gegeven moment wordt het tijd dat ze het geld gaan innen, de werkdag is voorbij. En kijkend in vers 8 wat er dan staat. Vers 8. Toen de avond viel, zeide de heer van de wijngaard tot zijn opzichter, roep de arbeiders en betaal het loon uit. Te beginnen bij de laatste tot bij de eerste. Vers 9. Toen zij, die omstreeks het 11e uur gehuurd waren, kwamen, ontvingen zij ieder een schelling. 10. En toen de eerste kwamen, meende deze dat zij meer zouden ontvangen. En zij ontvingen eveneens ieder een schelling. 11. Toen zij die ontvingen, morden zij tegen de heer des huizes. Vers 12. En zij zeiden, deze laatsten hebben 1 uur gewerkt. En gij hebt hen met ons gelijkgesteld die een zware dag en de hitte hebben doorstaan. Vers 13. Maar hij antwoordde een van hen en zeide, vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt gij het niet met mij eens geworden voor een schelling? Vers 14. Neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatste hetzelfde geven als u. 15. Staat het mij niet vrij met het mijne te doen wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben? Vers 16. Alzo zullen de laatste de eerste zijn, en de eerste de laatste zijn. En deze gelijkenis wordt gesproken met het oog op de discipelen die vooraanstaand wilden zijn. En die eigenlijk wilden weten wat hun loon zou zijn voor de arbeid die zij voor de Heer hadden gedaan. En wat deze parabel ons leert, is toch een heel belangrijke les, dat God soeverein is. En dat God doet wat hem goed doet. En wat hij ook beslist, God is nog steeds goed. En misschien kunnen we dat wel inbeelden, ja, ik heb een hele dag gewerkt, en daar komt daar ene, en die gaat dan 1 uur gewerkt, en die krijgt evenveel voor mij. Dat is bij ons op het werk is dat voortdurend een strijdpunt, wat verdient jij? En wat doet jij? En wie heeft het meeste? En wie verdient het meest? En wie krijgt het meest? Want daar zit vaak ook nog een verschil tussen. En hier zien we die houding 2000 jaar geleden bij de discipelen. En in de gelijkenis die Jezus aanhaalt. Maar God is soeverein. En Jezus maakt duidelijk in vers 16, de laatste, die zullen de eerste zijn. En die hebben misschien wel minder gewerkt, maar die zijn dankbaar. En de eerste, die zullen de laatste zijn. En de eerste, dat zijn zij die God durven te bekritiseren. Om zijn genade, om zijn geduld. Dat mensen soms de vraag stellen, ja maar God, hoe kun je nu zo iemand vergeven? Kijk eens wat die allemaal gedaan heeft. En die verdient het absoluut niet. Maar ik, ja, ik heb zoveel minder gedaan. Ik verdien het wel. Het zijn mensen die God bekritiseren en die een aanstoot nemen aan hoe God is en hoe hij werkt. Maar de eerste zal de laatste zijn en de laatste zal de eerste zijn. So what we see here in this parable is that this landowner, or he collects people who are willing to work, and he sees some people that are unemployed and he says, do you want to work for 1 shilling for a whole day? And these people says, yes, we want to work. And so during that day, at several times, he collected workers to work for him. And he says, I will pay you accordingly. And so when it was time to collect the money, when the working day was over, there was some discontentment with those who started working early in the morning. Because they said, oh, those last ones who only worked an hour, they get as much as us, and we have worked the whole day. And now this is something, if you go to a working environment, at my job, this is a continual discussion. Who has the most, who gets the most, who works the most, who earns the most. And so 2,000 years ago was no different. And so we might say, yes, that this seems to be unjust, but what did the landowner, what did he say? He said, I will pay you 1 shilling. So did he do something that was unjust? No. He gave them what they agreed upon. And so at verse 16 it says, the last will be the first, and the first will be the last. The last are those who may have not worked as much as the first, but they are grateful for what they are getting. And the first are those who are not grateful for what God is giving them. The first are those who are discontent with God's way of working. And this is often what you see with people, that they will say, God, how could you ever forgive such a wicked person? But I deserve your grace. I am worthy of your love. But that person, no way. And so they are discontent with the way God works, and they question God's sovereignty. But all get what they need to receive. All get grace. All get mercy if they are content. En dus, er zijn wat punten die wij leren. Er zijn nog veel meer teksten die spreken over het woordje laatste. Namelijk, de laatste die gezonde is, is de zon. We leven in de laatste dagen. Er zal een dag zijn die de laatste dag is. En er is een reëel gevaar voor afval in die laatste dagen. En we zien ook dat Jezus de laatste Adam is die een hemels lichaam zal geven. Maar het laatste hebben we ook gezien dat de laatste de eerste zullen zijn. En de eerste zullen de laatste zijn. So there are some words or some lessons that we can conclude from the word love. And there are many more scriptures that we could add to these, to the list that we have just mentioned. But today I want us to remember that Jesus Christ is the last one who is sent to save this world. And we live in a time that the Bible calls the last days. There will come a day that is actually the last day on which the world will be judged. And in that last day that we live in, there is a real threat to fall from God's grace. And so we see that Jesus is the last Adam. He is the one who will give a resurrected body to his faithful disciples. And as we have seen in the last point, in the last lesson, that many last will be first, and that many first will be last. Let us therefore worship God with a humble heart. Laten we daarom ook God aanbidden met een nederig hart. Amen.